Geliefden in de Heer Jezus Christus, letten wij vanmiddag op zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 31. Zondag 12, vraag en antwoord 31. Daar wordt gevraagd, waarom is hij Christus, dat is een gezalfde genaamd? Het antwoord luidt, omdat hij van God de Vader verordend is. En met de Heilige Geest gezalfd, tot onze hoogste profeet en leraar, die onze verborgen raad en wil van God, van onze verlossing, volkomenlijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds voortreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Tot zover. Wij letten op, Christus, dat is de verordende tot onze hoogste profeet, enige hoge priester en eeuwige koning, Christus, gezalfde, verordende tot onze hoogste profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Eerst is de naam Jezus aan de orde geweest. Jezus, dat is een persoonsnaam, zoals Joshua, Hosea, Elia, noem maar op. Veel van die namen hadden ook een betekenis. Maar niet één van de dragers van de mooiste namen konden die betekenis zelf zijn. Juda betekent God mover, maar hij kan het niet. Joshua, oud-testamentische vorm van het Griekse Jezus, verlosser, redder, ruimtemaker. Maar hij kon niet verder komen dan het land Kanaan. Er is nog een ander land, een andere rust, waar Joshua ze niet in heeft kunnen brengen. Maar we hebben gehoord, Jezus is die hij heet. En hij heet die hij is. Hij is dus werkelijk de naam. De zaligmaker. De ruimtemaker. Maar wij zijn gewend, het is zeer bijbels, om te spreken van Jezus Christus. Enkele keer Christus Jezus. Maar meestal komen wij in het Nieuwe Testament de uitdrukking tegen Jezus Christus. Nou is Christus niet een persoonsnaam. Eigenlijk is het ook niet direct een naam. Het is een aanduiding van zijn ambt. In het Hebreeuws is het Messias. Dat betekent gezalfde. En in het Grieks Christus. Dat betekent ook gezalfde. Het is de aanduiding van een ambt. En daarom spreken wij van een ambtsnaam. De kinderen weten dat denk ik nog wel van de catechisatie. Onze burgemeester heet geen burgemeester, maar hij is de burgemeester. Daar duiden wij hem aan in zijn werk. Ook de notaris, die heet meestal geen notaris, maar het is de aanduiding van zijn werk, van zijn ambt. Zo is deze, laten we toch een naam noemen, deze naam gezalfde, Christus is aanduiding van zijn ambt. Hoe verhouden zich nu die twee namen? Jezus Christus. Het ene zegt, hij is zaligmaker. Hij verlost van alle ongerechtigheden. Hij vergeeft, hij verzoent, hij voldoet, hij redt, hij maakt ruimte. Maar, nu wordt in de naam Christus gezegd, hoe hij dat gedaan heeft, en hoe hij dat ook nu nog doet. Kijk, je moet het zo eens denken. Als er nou iemand in Hilversum op een bepaald moment een bordje in de tuin zet, notaris of burgemeester, hij doet dat zelf uit zijn eigen beweging, dan nemen de mensen daar geen notitie van of ze lachen er gewoon om. Het geldt niet. Hij is niet benoemd door de koningin. Zo gaat het ook in de christelijke kerk. Iemand komt niet en zegt, nou, ik ben de ouderling. Of ik ben de predikant. Maar, zo iemand wordt daartoe verkoren. En daarbij geordend, zou je zeggen, in het ambt. Dat kunnen wij niet zelf. Dat moet een gemeente doen, kerkelijk gezien, een vergadering, klein of groot, doet niet ter zake, van Christen. Dan wordt zo'n ambt erkend. Ook in de breedte van de kerk wordt dan het ambt erkend als een vergadering van christenen die of die heeft verkoren om het ambt van ouderling of diaken of lerend ouderling, predikant, om dat uit te oefenen in hun midden. Daarom staat er in de Bijbel, niemand neemt zichzelf die eer aan, maar worden door God daartoe geroepen. En uiteraard door de gemeente, maar door de gemeente heen spreekt de Heere God ook. Kijk, als nou iemand zegt, die niet daartoe verordend, verkozen is, nou weet je wat, ik ga volgende week, ga ik kinderen dopen. Ja, is dat dan goed? Voor onze kerkorde is dat niet goed. Dat mag niet. De kerkorde erkent heel veel manieren van dopen. Maar een kerk die een klein beetje bij de schrift wil leven, die onderzoekt wel, is die man die dat gedaan heeft door een groep mensen, gelovigen, daartoe verkoren. Ze zullen nog niet eens alle nadruk laten vallen op het feit of die man de handoplegging van andere broeders heeft ontvangen. Dat is niet primair. Als het enigszins iets kan, is het goed. Maar dat is toch niet de hoofdzaak van het ambtelijke, dat anderen de handen opleggen. Hoofdzaak is en blijft de verkiezing van iemand tot een ambt. Daarom, wat doet men dan? Als iemand nou gewoon zegt, nou, ik ga maar beginnen, ik ga maar dopen, ik ga maar dit doen of dat doen. En de kinderen die gaan bijvoorbeeld naar een andere plaats komen bij een andere kerk terecht. Dan kan het zijn dat ze zeggen, ja, u bent wel gedoopt. En ja, ja, zo en zo. En dat ze dat nakijken en zeggen, hé, is dat naar de orde van de gemeente van Christus gegaan? Is die persoon daartoe ook verkoren? Is dat zo? Dan wordt ten volle die doop erkend. Maar het is ook wel voorgekomen dat een doop niet erkend werd, omdat er geen sprake was van een verkiezing, maar sprake was van een zomaar uit jezelf begin. Zonder dat daar iemand achter stond. Kijk, dat vind je ook in de Bijbel terug, maar uiteraard kunnen we ons daar niet te ver nu in begeven. Maar je leest dan bijvoorbeeld ook van Paulus dat ze in de gemeente de Antiochieën met gebed en met handoplegging en uitgezonden werden in deze wereld om het evangelie te verkondigen. Niet dat een ander dat nu niet mag doen. Natuurlijk. Je hebt ook het ambt van alle gelovigen. Waar je ook bent en de Heere geeft de vrijmoedigheid, dan mag je spreken van de ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Alleen, u voelt al aan, dat ligt op een iets ander vlak. Daar werkt de Heer trouwens ook door. En soms nog wel meer dan via de officieel gekozen ambtsdragers. Dan moet je eens indenken dat daar onder Israël op een gegeven ogenblik iemand was opgestaan, zoals dat wel vaker gebeurd is, die zichzelf aandiende als de Messias. De gezalfde, de van God verordineerde om het volk Israël te redden. In de tijd van de Heer Jezus dacht men bij redding voor een groot deel aan de verlossing uit alle aardse wereldlijke banden. De Romeinse overheersing en noem maar op. Zo zijn er verschillende geweest. Gamaliel spreekt daarvan. Hij zegt, ja, jullie weten mannen, die is opgestaan, Thuidas, en die heeft er vele verleid. En nog één, die is ook opgestaan, maar er is niks van terecht gekomen, het is te gronden gegaan. Het bleek uit de praktijk dat ze zichzelf opgeworpen hadden. Niet dat dat nou altijd het kenmerkende is hoor. Maar je merkt dat er in zijn toon ook iets van de lijn zit. Ja, ze zeiden wel dat ze de verlosser waren, maar het bleek dat het niet zo was. Ze zijn op een jammerlijke manier aan hun einde gekomen. Als er nou Jezus Christus, als hij nu als Jezus, als redder, als ruimtemaker gekomen was, en er stond niks achter, laten we op zijn best zeggen dat hij er zelf achter stond. Maar verder niet. Wat zou er dan van de uitwerking van die redding terecht zijn gekomen? Welke kracht zou het gehad hebben? Stel dat het mogelijk zou zijn. Het is niet mogelijk, maar stel dat nou eens even. Dat de hoge heilige God in de hemel op een gegeven moment iemand ziet op de aarde die zich aandient als redder, die het nog goed meent ook en die er alles voor over heeft ook en misschien zelfs zijn leven ervoor over heeft, maar de Vader weet nergens van. dan heeft het geen wortel. Dan heeft het geen eeuwige waarde. Dan speelt het zich puur af onder de mens. En het komt ook uit de mens. En dat is nu de heerlijkheid van de Christus. Vele koningen, priesters, soms profeten, werden gezalfd. In het Oude Testament met heilige zalfolie. Net zoiets als de handoplegging in de Nieuwtestamentische gemeente. Het was zinnebeeld van de gave van de Heilige Geest. Dat die het deel mocht zijn van de betrokkenen. Dat die uitgerust en bekwaam gemaakt mocht worden om dat ambt te bedienen. Zo waren er in dat opzicht heel wat op een ordelijke manier gezalfden. Maar de gezalfde, daar heeft de oude kerk op gewacht. De gezalfde, die niet zo profeet zou zijn dat hij zou zeggen, als jullie nou daarheen gaan, dat is de goede weg. Maar die kon zeggen, ik ben de weg. Zo'n hoogpriester, die niet met het bloed van een stier of een bok naar het heilige ging, achter de voorhang, zo om de ark te besprengen en het verzoendeksel. Maar zo'n hoge priester die met zijn eigen bloed in zou gaan, in het binnenste heiligdom. Een koning, die niet in de eerste plaats vraagt gehoorzaamheid van de onderdanen, maar die zelf gehoorzaam is tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Die regeert in recht en in genade. Die zijn onderdanen beschermt. Op een zodanige wijze dat wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Wat hij wil, kan hij ook. En doet hij ook. Hij schiet vijanden een pijl in het hart en maakt ze tot zijn vrienden. Nu, daar worden wij nu mee geconfronteerd in dit stukje. Voor de vraag aan de orde komt, waarom wordt gij een christen genoemd, is het onontbeerlijk dat wij eerst zouden weten waarom hij Christus genoemd wordt. Dat niet alleen, maar dat wij door het allerheiligst geloof dat ook zouden geloven. En dat daarbij de liefde in onze harten wordt uitgestort. Om te mogen zeggen, zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend, o dochters van Jeruzalem. En dan moet je gaan letten op het antwoord en dan blijkt wat ik nou kort even gezegd heb, dan blijkt dat in het antwoord zo duidelijk verwoord te zijn. Waarom is hij, die Jezus, waar we het over gehoord hebben, waarom is hij Christus, dat is gezalfde, genoemd? En direct komt het antwoord. Niet omdat ik gezegd heb, laat hem koning worden. Zoals de Joden in de tijd ook graag wilden, dat hij een koning werd zoals zij dachten. Nee. Omdat hij van God de Vader verordineerd is. Daar heb je het wet. Zoals bij een notaris en bij een burgemeester de koningin een rol speelt. Wat is die misschien niet zo groot in ons staatsbestel? Maar in veel hogere zin staat achter deze Jezus van Nazareth God de Vader. Dat geeft weer de ontzaglijke betekenis van deze Jezus. Dat geeft een kracht en een ernst aan zijn woorden die niemand op aarde kan evenaren. Ook al is die op wettige manier in een ambt gekomen, kerkelijk of maatschappelijk, burgerlijk. En die mensen kunnen al heel wat plechtigheid tentoonspreiden. Maar dit gaat alles te boven. Rechtstreeks achter hem staat niet het mensenkind, maar de Vader, de schepper van hemel en aarde, de oorsprong van alle dingen. Uit wie, tot wie en door wie alle dingen zijn. Daarom is wat Christus zegt als profeet, doet als priester en koning, is zo onzegbaar groot van gewicht. Want hij staat daar maar niet als een mensje die zichzelf heeft verkoren. Zelfs ook niet als iemand die door mensen werd verkoren om de ambtsdrager te zijn. Maar hij staat daar als degene die van de Vader verordend, verkoren, bestemd is van eeuwigheid met het volle gewicht. Heerlijkheid betekent ook gewicht. Met het volle gewicht staat God zelf achter hem. Daarom kon de Hebreeënbrief zeggen: wanneer iemand tegen de wet van Mozes zondigt, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Maar hoeveel te zwaarder straf zal hij waardig geacht worden, die het bloed van het enige testament, het enige testament, onrein geacht heeft. En die geest der genade smaadheden heeft aangedaan. Voel je nu het ontzettend gewicht? Waarom zegt de Hebreeënbrief dat zo zwaar geladen? Omdat God erachter staat, achter Christus. Omdat Christus vijanden Gods vijanden zijn. Omdat Christus oordeel Gods oordeel is. Daarom is het evangelie is zo, ja, in al haar liefde en ontdekking tegelijkertijd zo gewichtvol. God, de Vader, zo sterk dat Jezus komt zeggen: die mij ziet, die ziet de Vader. Ik en de Vader zijn één. Zo sterk mag die verordening in het hart van Jezus Christus, dat hij kon zeggen: al wat de Vader zegt, dat doe ik. Ik kom niet uit mezelf, ik kom niet met mijzelf, zegt hij, maar ik kom van mijn Vader, die heeft mij gezonden. Ik heb u zoveel treffelijke werken getoond van mijn Vader, Om welke van die stedigt gij mij? Dat heeft nu de heerlijke betekenis van de naam gezien. Deze zalving is zo onomkeerbaar, omdat hij van God is. Hij is en blijft de van de Vader verkoren, verordende en gezalfde knecht. Wie zal met hem twisten en vrede hebben? Daarom moeten wij, u en ik, telkens er maar weer bij bepaald worden, dat buiten deze Christus is geen perspectief, geen uitzicht. Want hij loopt hier maar niet in het evangelie als een marktkoopman zijn marktwaar een beetje aan te prijzen. Maar hij proclameert de wil van God. En hij voert de wil van God ook uit. God de Vader. Dat is ten diepste ook de reden dat wij niet meedoen met die menselijke, al te menselijke Heer Jezus, als je het zo noemen mag, die maar staat te wachten en maar staat te vragen of we hem als koning willen aanvaarden. Deze koning is geheel ingebed en gefundeerd in het welbehagen van God dat door zijn hand gelukkig voortgaat. Sommige mensen vinden dat akelig als ik dat zeg, maar ze begrijpen niet, ze willen niet aanvaarden dat wij verloren zijn. En dat dit nou, als het ware, een bazuinklank is, want daarin hoeven we niet karig te denken van die God, die gezegd heeft, ik zal uw God zijn en uw zaad God. Die tegen Abraham zei, al zo zal uw zaad zijn, hoeven we niet te benauwd over te denken. Maar die ruimte, die moeten we niet ontleden aan een meelijdwekkende Jezus. Die ruimte zullen wij juist daarin vinden, dat het welbehagen van God door de hand van zijn knecht, zijn gezalfde, voorspoedig, gelukkiglijk voortgaat. Daar ligt de ruimte. Als wij dus met Jezus Christus te doen hebben, in het woord, hebben wij ook met de Vader. Met de eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus. En die Vader heeft hem verkoren. Ziet, roept de profeet. Het is God die spreekt daar. Mijn knecht die ik verkoren heb. Die ik ondersteun. Welke mijn ziel lief heeft. Ik geef hem tot een getuige der volken. Dat is de heerlijke glans van de gezalfde. Daarom kan er niets van zijn werk wegvallen. Dat kan niet, dat bestaat niet. Geen druppel bloed, geen zucht, geen hartslag, geen traan van deze middelaar is vergeven. Overal stond God de Vader achter, want God was in Christus. Wat heeft deze Vader gedaan? Hij heeft hem verordend, hij heeft hem verkoren, hij heeft hem met de Heilige Geest gezalfd.
niet met olie.
Er staat al met vreugde olie boven uw medegenoten in Psalm 45, maar dat moet je dan ook echt geestelijk lezen. Die olie in het Oude Testament, weet je waarom dat olie was? Nou, olie had natuurlijk bepaalde eigenschappen, maar daar gaan we nou even niet op in. Het was olie omdat Samuel als die Saul of David zalft. Hij kan aan die mensen niet de Heilige Geest verstrekken. Hij kan het afbidden van God. Hij kan het afschaduwen door de olie op hun hoofd uit te gieten. Maar verder konden ze niet komen. Het was niet zomaar een automatische overdracht van de geest. Dat bestond niet. Die macht heeft de mens niet. Die mogelijkheid heeft de mens niet. Daarom met olie. Bindende dat God zijn Heilige Geest wilde geven om de gezalfde bekwaam te maken tot zijn werk, om hem die gaven te geven die nodig waren. Ook juist om te regeren of om het dienstwerk in de tempel te doen. Nu, dat kon bij Jezus niet het geval zijn. Die enkele keer dat hij met olie gezalfd is tot de voorbereiding van zijn begrafenis, of die zondares in het huis van Simon die met de kostelijke olie hem zalfde en zijn voeten droogde met het haar van zijn hoofd, dat was niet een zalving. Dat was een blijk van liefde. Die liefdige moest elk tot liefde nodigen. Dat was de sprake van het hart. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand zoudt vatten. Nee, de Heer Jezus hoefde wat dat betreft niet door een mens gezalfd te worden. Maar de Vader heeft hem gezalfd. Niet met olie, maar met de Heilige Geest. De Vader heeft wel de mogelijkheid. En hij heeft wel de bevoegdheid om die Heilige Geest rechtstreeks te schenken aan Jezus, de middelaar. Hier zijn wij op een terrein waar je nooit uitkomt. Waarom niet? Wij kunnen het niet meer uit elkaar houden. Jezus was God, of is God en mens. Maar het is niet zo geweest dat Jezus met eerbied gesproken in alle opzichten maar een beroep deed op zijn God zijn. Door als het ware even te kijken, hoe is dit, hoe is dat? Zo werkte zijn God zijn niet. Hij heeft zichzelf juist ontledigd door die goddelijke natuur als het ware in te kapselen, de zwakheid van die menselijke natuur. En nu blijkt ons uit die zalving met de Heilige Geest dat Jezus Christus als mens de Heilige Geest heeft nodig gehad. Dat hij door die geest heeft gebeden en smekingen opgezonden tot God. Dat is zo'n diep ingrijpende gedachte.
Wij kunnen ook niets doen zonder de Heilige Geest. Geest. Echt niet. Dat kunnen wij niet. Maar Jezus, dat heilige dat uit u geboren werd, die Jezus, die had ook, maar dan in veel hogere zin, nodig de leiding, de lering, de onderwijzing van de Heilige Geest. Hij nam toe in wijsheid en in grootte en in kennis. En toen hij ongeveer 30 jaar oud was en het ambt openbaar ging bekleden, waartoe de Vader hem verordend had, toen heeft Johannes het gezien. Ik zag de Geest als een duif op hem nederdalen en op hem blijven. Die is de Heilige Geest zonder maat. Misschien denk je, en dat duid ik aan als wij kunnen het niet doorgronden, als de Heer Jezus dan zonder maat die Heilige Geest, hoe kon hij dan nog zo bedroefd zijn? En zo beangst tot de dood toe? Hier kunnen wij alleen voorzichtig iets zeggen, iets stamelen. Namelijk dat die geest van genade, van gebeden, hem heeft bestuurd in al zijn angst, om er nooit mee te eindigen in het vlees, in de mens, in zichzelf, zoals wij gewend zijn. Maar dat die Heilige Geest dat alles heeft gericht als een zuivere pijn op God, op de Vader. Dat hij in al zijn benauwenissen nooit vervallen is aan de wanhoop. Want God gaf hem de geest zonder maat. Het is voor mij niet mogelijk om aan te duiden welke plaats nu die Heilige Geest in leven is. Sterven van die borg heeft ingenomen. Hoe groot? Ik denk dat dat een stuk is wat weinigen nog hebben beschreven. Misschien juist omdat het zo ondoorgrondelijk is. Ik zou het ook niet kunnen. Het is als het ware een schemering die ik zie. Dat hij toch die arme middelaar geworden is. Die de geest had zonder mate. En die in alles door die geest werd geleid. Die hem heeft leren bidden en smeken. En met alles terecht. Bij God. Die geest heeft hem ook niet verlaten. Soms dacht ik, ofwel. Maar nee. Hoewel hij van God verlaten is geweest. Het heeft mij altijd een verborgen aansporing geweest, innerlijk. Om te denken, vergeet nooit dat onuitsprekelijke werk van de Heilige Geest in het stuk der verlossing. Hier is het kenmerkende van de Heilige Geest, dat hij niet van zichzelf spreekt, maar Christus verheerlijkt. Hier hoor je ook niet zoveel zeggen. Gelooft hij de Heilige Geest. Het is alsof hij schuil gaat achter die borg en middelaar en die eeuwige Vader van Jezus Christus. Maar in de grote dag, anders alle dagen, wanneer de Heere komen zal en de zaligheid zal geven aan al zijn kinderen, dan zal zeer zeker er een eeuwig loflied zijn voor die Heilige Geest. Want ook buiten die Heilige Geest is het werk van de middelaar ondenkbaar. En nu is de Vader zo goed dat hij zijn zoon met de Heilige Geest gezalfd heeft. Maar de Heilige Geest is ook zo goed dat hij het heeft willen doen. Hem niet alleen het lichaam toebereiden, maar hem ook ambtelijk heeft bekwaamd om te zijn onze hoogste profeet en leraar. Eén dingetje nog. Bij dat noemen van die Heilige Geest moet u niet denken, oh. Maar dan wordt het werk van de Heer Jezus in mijn gevoel iets kleiner, want de Heilige Geest, nee, juist groter. Juist groter, want zo zal die drie enige God eeuwig geprezen worden, niet alleen de Heer Jezus. Hij zal als het Lam geprezen worden, als de middelaar, God mens. Maar de Vader en de Geest zullen één verzoend, eeuwig geprezen zijn. Het is het werk van de drie enige God. Nu staat er, hij is gezalfd, verordend, verkoren, bekwaam gemaakt om te zijn onze hoogste profeet en leraar. Er zijn ook andere profeten geweest. Wie denkt er niet aan Jesaja en Jeremia en Ezekiel en Daniel en noem maar op. Maar niet één daarvan was de hoogste. Ze waren begenadigd. Ze kregen de Heilige Geest. Ze hebben het woord van God gesproken met woorden en met hun zinnenbeeldige daden van. Ze hebben om Gods willen geleden. Maar het waren niet de hoogste. Eén is er maar de hoogste. Dat heb ik al gezegd. Hoogste profeet en leraar. Hij hoeft niet te zeggen dit. Maar hij kan zeggen. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Hij mag zeggen, die mij vindt, die vindt het leven. En trekt een welgevallen van de Heer. O, dat is juist het onuitsprekelijk groot. Profeten en leraren waren wegwijzers. En gelukkig, voor zover wij weten, in de meeste gevallen, op een enkeling uitgezonderd ook, kinderen van de Heer, de genadigden. Maar hij is niet een wijze. Hij is zelf het woord dat vlees geworden is. Het vlees geworden woord. Kijk, ik zou dat profeet zo dicht mogelijk willen verbinden, niet aan iets voorzeggen, dat deed hij ook. Hij heeft de kerk gezegd hoe het gaan zal in de wereld, zo gij de drukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Hij heeft voorzegd dat hij al zijn kinderen tot hem trekken zal en nog veel meer dingen. Hij heeft geleerd aangaande het koninkrijk Gods door vele woorden en daden en tekenen. Maar ik zou het liefst, het sterkst willen benadrukken, niet. Hij doet dit of dat, dat is ook waar natuurlijk, maar hij is het. Hij is het echt. Hij is Gods gerecht. Hij is mijn zonde en vervloeking. Hij zegt niet alleen wat, maar als de Vader hem geeft, is hij het woord van de Vader. De ademtocht van de Vader. De stem van de Vader. In hem komt het allerinnigst van dat goddelijk wezen naar buiten. Hij is het. God geven, geliefde gemeente, dat dat in uw leven, nou, ze hebben het wel eens over kernen van beleiden. Bij een of andere gelegenheid of geschrift. Maar dat dit nou een kern mag worden van het beleven. Hij is het. Hij is het. Soms kan de weg moeizaam zijn, maar het heeft niks te betekenen. Daar gaat het niet om. Maar ik bedoel, ik zou bijna zeggen, je hoeft nog ineens te weten of hij wat doen zou. Maar, dit komt in de smeltkroes. Hij is het. Hij is het. Dat is de stem van de liefste. Ziet hem, hij komt. Doordat wij vaak in de ervaring denken, doet hij iets? Werkt hij nog wel? Is hij nog wel aanwezig in ons midden, in ons leven? Kan de nood, de benauwdheid zich ver uitstrekken? Waar is hij? De oude kerk zegt, wij zien aan ons, na al dit ongeval, geen tekenen meer van uw gunst gebleven. Ik zeg niet dat de oude kerk daar goed aan deed, want dat ze het zeggen mogen, is al een teken van Gods gunst. Dat had ook afgelopen kunnen zijn. Voor eeuwig. Maar je begrijpt wat ik bedoel. En nu komt dat alles in de smeltkroes. De beproeving uw geloof. Het kan zijn dat je oost van je west niet weet te vinden. Zo ontbloot dat je je eigen bevindt. En dat die boze Satan wil. Zegen hem. Neem maar afscheid. En sterf. Dan loopt het daar over Christus. Is hij het? Of niet? En dat geeft nou de Heilige Geest. Dat doet nu de Geest. Dat doet het woord. Dat doet Christus. Die heeft vastgehouden, ook al zegt hij niet meer mijn vader, maar hij blijft zeggen mijn God, mijn God. Zo wil God nu, en dat doet hij ook, zijn kerk leren. Hij is het. Al sterven ze van dorst. Al vervoelen ze zich doder dan de dood zelf. Hij is het. Deze verborgen macht in hun ziel werkzaam. Die strijd tegen de godslastering, dat er een ander zou kunnen zijn. Een ander soort zaligheid. Een ander soort zaligmaken. Ze willen het, al gevoelen ze zich als mensen die eerder op weg zijn naar de hel dan naar de hemel. Zij kunnen het de Satan niet gewonnen geven. Ze kunnen hem niet laten lachen om hem. Ze blijven zeggen. Telkens komt het door de kracht van de Heilige Geest. Hij is Jezus Christus. Hij zei het. Kijk, dan heb je soms voor je eigen gevoel helemaal niet zoveel woorden van de profeet en de leraar. Toch is hij met je bezig. Dat zou je niet denken, maar hij is met u bezig. Hij is daarin met u bezig, dat hij als het ware alles u laat te geven. Er is niks meer om op terug te vallen. Want onze tranen zie je als ijdelheid. Alles zie je als ijdelheid. Maar des te sterker dringt de Heilige Geest aan. Hij is het. Hij is alles. Niet dat het van dat beleiden afhangt, daar gaat het even niet over. Het gaat wel even om een lijn naar ons toe. Onze hoogste profeet en leraar, leraar der gerechtigheid, die ons vertelt de raad van de verlossing die verborgen was bij God en de wil van God, dat door zijn lijden en sterven zondaren en zondaressen behouden zullen worden. Dat verkondigt hij. Dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Maar dat dat nou ook zaligheid is. Al lijkt het ons meer op een soort hel. Dat in ons de dood is. En in hem het leven. Ja, ik heb nog wel eens gedacht, broeder Farmer vertelde wel eens van zijn moeder. Op de sterfbed, die zei, ik lig als een lijk in bed. Ze was bijna dood. Maar ze bedoelde, ik heb niks, ik voel ook niks. En ik weet wel, het valt niet mee. Maar dat je nou mag zeggen, nou dat is niet zo erg. Dat is niet zo erg, geliefde zuster. Dat is niet zo erg. Hij is uw leven. Hij is uw opstanding. Hij is uw alles. Dat is juist dat onbevattelijke van de troost. Kijk, je ziet in het godsdienstige leven, zie je godsdienstige mensen vaak afhaken als het daarover gaat. Zitten altijd en altijd de hele zaak vanuit zichzelf te beredeneren. En als het dan een beetje ophoudt, dan houdt het toch, en dan lijkt het zelf dat God ook opgehouden is, dat alles opgehouden. En er moet er weer opnieuw wat gebeuren, en dan ja. En ik voel altijd, ja jongens, ik weet het ook niet precies, maar het klopt niet. Dat is niet de lijn van het werk van de Heer, van de Heilige Geest. Die is juist bezig met iets anders. Die is nou juist bezig met die cirkel waar je niet uit kunt komen. Waar je niet uit kunt komen. Om die te doorbreken. Om er bovenuit te stijgen als het ware. Ik weet, maar dan ook. in die zin van het woord hebben, die Job bedoelt. Die man heeft niks hoor. Je moet die man niet denken dat hij zo zalig erbij zit. Maar het is daar zuiver iets van dat krediet dat God hem geeft. Ik weet mijn losser leeft. Die leeft. Kijk, dat vind ik wel indrukwekkend. Vind ik groot. Dat is iets om jaloers op te zijn. En niet als je vandaag iets oppakt en morgen, dan is het weer en dan, nou ja, dan praat je weer net alsof God niet achterwege stond en staat, zodat hij de Christus is, de gezagde die alles is. Dan kan er ook een nieuw soort blijdschap gevonden worden, die eigenlijk anders is dan de blijdschap die je hebt bij een, ja, laten we zeggen, bij het feit dat je een cadeautje krijgt of zo. Maar dat Vader hem geeft aan jou, en jou aan hem. Zoals je bent, zo'n wanstallig product. Kijk, dat gaat alles te boven. Dat wil niet zeggen dat je voor de rest maar onverschillig over bent. Daar gaat het helemaal niet over. Maar als je zegt, Julia, als God maar voor mij is, wie zal dan tegen zijn? Niemand niet, ik ook niet. Als God zegent, wie zal dan vloeken? Als God de deur open doet, wie zal hem dan sluiten? Daar gaat het om. Je kan wel je eigen erg ellendig voelen. En het is allemaal, kan allemaal erg bitter zijn. Maar toch, vergeleken bij dat. Och, die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Maar dat, die persoon. Die van de Vader gezalfde tot onze hoogste profeet. Hij is het woord van de Vader, van eeuwigheid aan gesproken. Nou, we laten dat andere stuk nog maar even rusten. Als we de leven mogen, gaan we daar wel weer mee verder. Maar laten wij naar huis gaan. Kent u, mogen wij uit genade, deze Heer Jezus zal dat woord van de Vader kennen. Soms zie je daar zoiets oneindigs in, dat als God je niet vasthield, dan zou je misschien door gaan vloeien, naar de verkeerde kant. In die zin dat je zegt, dat woord, daarin heeft God zo volkomen alles in uitgesproken wat er van eeuwigheid in hem is. Dat voor de rest doet er niks meer te zaken. Wat er ook gebeurt, wat er ook gezegd wordt. Dat je zo sterk voelt. God is aan zijn eer gekomen. Volmaakt. Niks meer aan toe te doen. Er is ook niet meer aan af te doen. Alles wat er op aarde geschiet is al achterhaald. Het is al achterhaald op Golgotha. Als je zegt het is verloren, dan moet ik zeggen het was verloren. Het was verloren. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Als je zegt, het is behouden, dan zegt, het was behouden. Het is volbracht. Zo volmaakt heeft die Heer Jezus Christus nou de wil van de Vader gedaan om zondaar zalig te maken, om die zalig die in hem geloven aan te maken.